We gaan met elkaar lezen. Lucas 13, vanaf 22 tot 30. En hij trok, dat is de Heer Jezus, door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan, door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons toch open? Maar dan zal hij antwoorden en zeggen tegen u: ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik weet niet van waar ge komt, ga weg van mij, alle die de ongerechtigheid bedrijven. Daar zal jammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En er zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en ze zullen aan de tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Tot zover, broeder Bert.
Goedenavond allemaal. Nou, u hebt natuurlijk best gemerkt dat het stukje wat we vanavond hebben, dat nog wel eens wordt aangehaald om ervoor te waarschuwen dat je niet zomaar de hemel kunt binnengaan, niet zomaar in het koninkrijk van God kunt komen. Dat er te velen zijn die buiten blijven en dat er te weinigen zijn die naar binnen gaan. Nou is het zo dat als je een stukje uit zijn verband haalt in de Bijbel, dan kun je de raarste dingen tegenkomen. Het staat natuurlijk wel in een bepaald verband. Het staat goed. Als je het evangelie van Lucas neemt, en je zou dat heel breed nemen, ik neem het even heel breed. U hebt wel gemerkt dat als je de Bijbel een beetje kent, dat als je het evangelie van Lucas neemt, dat het een beetje afwijkt van de andere evangelieën. Matthäus en Marcus lijken een beetje op elkaar. Lucas wijkt dan weer wat af en Johannes wijkt helemaal af. En u hebt ongetwijfeld wel eens gehoord waarom dat is en wat de bedoeling daarvan is. Maar de evangelie van Lucas wordt dus geschreven aan mensen die uit de heidenwereld, dus niet uit het jodendom, tot geloof gekomen zijn. En het is eigenlijk maar één heel groot thema wat daarvoor belangrijk is. En dat vinden we in het evangelie van Lucas. En dat is dat God mens werd, dat hij naar deze aarde kwam, dat hij onze schuld en zonde op zich nam en dat hij weer naar de hemel ging. Je zou kunnen zeggen, het bestaat uit twee delen. God komt naar de aarde toe in de Heer Jezus. En het is een evangelie die dat zo beschrijft, die menswording van Jezus Christus in een krib in Bethlehem, vindt u in geen enkel andere evangelie terug. En dan ga je allemaal door, dan zie je allemaal wat de Heer Jezus met al die mensen meemaakt, als mens meemaakt. En dan vind je een omslag in Lucas 9, vers 51. U mag dat wel even bijnemen om te onderstrepen. In Lucas 9, vers 51 staat: het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Ziet u het? Dus je vindt, hij reist vanuit de hemel naar de aarde toe. Hij is hier op aarde. En vanaf dit moment komt er een keerpunt, is hij weer op weg naar de hemel. Want van naar Jeruzalem, dat betekent eigenlijk dat de Heer Jezus weer op de terugweg is. Hij gaat naar het kruis toe, hij gaat Gethsemane, hij gaat naar het kruis toe. Hij lijdt voor onze zonde en hij wordt weer opgenomen in de hemel. Maar het betekent niet dat zijn werk klaar is. Dat weten we allemaal. Dus waar we vanavond ook mee bezig zijn, dat zit in het grote kader dat de Heer Jezus weer, mag ik het gewoon zo zeggen, hij is weer op de terugweg. Begrijpt u? Hij keert zijn aangezicht naar Jeruzalem en is op die terugweg. En op die terugweg, daar zie je dat zijn volk hem verstoot, hem verlaat, hem niet accepteert, niet in hem gelooft. Dat is voor ons gewoon niet te begrijpen. Dat de Heer Jezus, de Zoon van God, toen hij in Israël was, dat hij maar zo weinig, op het laatst zo weinig mensen had die in hem geloofden. Op laatst zegt hij tegen zijn 12 discipelen, zullen jullie nou ook maar niet weggaan? De grote opwekking komt pas met Pinksteren onder de Joden. Dan wordt de Heilige Geest uitgestort en dan komen er 3000 mensen tot geloof. Maar er waren in de tijd van de Heer Jezus duizenden mensen die naar hem luisterden, die werden genezen, maar ze geloofden niet. Ze kwamen niet tot geloof in wie Jezus was. En eigenlijk gaat het stukje vanavond daar ook over. Dat gaat er ook over. We bevinden ons vanavond dus in dat tweede deel, dat hij weer terug is. En dat is eigenlijk gaat dat allemaal over onze bestemming. Dat zien we in dit deel ook. In dit deel gaat het over wat is onze uiteindelijke bestemming. Wie mogen er binnen gaan? En dat is een Israël, ik zal u maar gelijk zeggen, het gaat helemaal niet over onze bestemming wel of niet in de hemel. Het gaat niet eens over ons behoud. Hoewel dat heel vaak zo wordt uitgelegd. Het gaat erom wie het koninkrijk van Jezus, het koninkrijk van God, dat straks uit de hemel komt en dat straks hier op aarde aanwezig zal zijn, wie dat koninkrijk mogen binnengaan. De hele stukje wat onze broeder Bas heeft voorgelezen gaat over mensen die komen van oost en west en van noord en zuid. Nou, die windrichting heb je helemaal niet in de hemel. Die zijn voor de aarde. Van de vier, de Bijbel heeft het over de vier windhoeken van de aarde. De vier windrichtingen. En van daaruit komen al die mensen en dan gaat het erom of ze binnenkomen of dat ze niet binnenkomen. We zullen dat uiteraard met elkaar zullen we dat gaan zien. Dus u mag wat mij betreft de indeling vergeten, als u maar niet vergeet het verband waarin dit stukje staat. En de vorige keer, ik weet niet wie het behandeld heeft, heeft u dat gelezen in die gelijkenis van het mosterdzaad en van het zuurdeeg. En als u dat zou vergelijken in het Matthäus-evangelie, Matthäus 13, dan zou u al lang tot de ontdekking zijn gekomen dat dat allemaal te maken heeft niet met het koninkrijk in de hemel. Heel eenvoudig, in de hemel is geen zuurdeeg. Dat is duidelijk niet. Het heeft te maken, die gelijkenissen die over het koninkrijk gaan, heeft te maken met het koninkrijk van God hier op aarde, zoals het hier op aarde is geworden. En dat wijst in de allereerste plaats op Israël, maar het wijst ook op de gemeente. Op het laatst, als we Openbaring 2 en 3 lezen, dan vindt u in de gemeente van Laodicea dat de Heer Jezus buiten staat aan de deur en hij klopt. Hij is niet meer binnen de gemeente. Daar zit geen verschil in met Israël. De Heer Jezus was ook uit de tempel verbannen. Hij was daar ook niet welkom. Dus laten we ons niet op de borst gaan slaan. Maar het is nou eenmaal zo dat tot de oogst het kwade met het goede samen opgroeit. En als ik zoiets zeg, begrijpt u wel waarom het over het gaat. Dus we kunnen wel zeggen, nou, hoe kan dat nou over het koninkrijk van God gaan als er zoveel mensen buiten blijven? Maar dan moet u beseffen dat in datzelfde koninkrijk mensen opgroeien die kinderen van dat koninkrijk zijn en mensen die dat niet zijn. Hier Jezus zegt, de vijand komt, een vijandig mens, in Matthäus 13, en die strooit zijn zaad. En als u weet, in het evangelie, dat de Heer Jezus dat zelf uitlegt, dat zaad is het woord van God. Het goede zaad is het woord van God. Het verkeerde zaad is het zaad van de duivel. Het zijn allebei woorden. Woorden van God en woorden van de Satan. Het is maar net wat je gelooft. In het paradijs was het woord van God, hè? En toen kwam de Satan ook met zijn woord. En wat hij deed, dat was direct twijfel brengen bij Eva over wat God had gezegd. Nou, daar leven wij middenin. Hoe kan het nou dat God alles geschapen heeft? Dat God het spreekt en het is er, dat kun je toch niet beredeneren, niet na, hoe kan narekenen, hoe kan Jezus nou over het water lopen? Hoe kan hij broden vermenigvuldigen? Hoe kan hij tegen een vijgenboom zeggen dat die verdord moet zijn en die is verdord? Hoe kan hij water in wijn veranderen? Hoe kan hij de storm tot bedaren brengen? De discipelen die begrepen dat niet en die zeiden, die hadden het juiste antwoord trouwens, de juiste vraag. Als die dat doet, ik zeg het even met mijn eigen woorden, hè? Als die dat kan, wie is dat dan? Want in Psalm 75 lezen dat God de zeeën doet bedaren, niet? Tot stilte brengt. En als Jezus dat dan doet, wie is hij dan? Dus voor degene die niet erkennen dat Jezus God is, die hebben altijd het probleem van de twijfel. Die zult dus altijd zeggen, en dat is niet nieuw, dat leeft vandaag, dat zaad van de Satan, wie is toch? Heeft hij wel gezegd? Of zelfs verwarring zaaien met het woord van God. Er staat geschreven. Dat is een van zijn machtigste wapens. Een verkeerde uitleg. Er staat geschreven. Dus het is zo belangrijk dat we zeggen, ja kijk, het staat er wel. Er staat geschreven. En er zijn mensen die zeggen, kijk, er staat geschreven dat je maar moeilijk de hemel kunt binnengaan. Voelt u het? Maar de grote vraag is, waar komt dat dan vandaan? En het stukje wat we vanavond behandelen, daar zien we dat de Heer Jezus daar bij dat volk, bij zijn koninkrijk, Israël, hij was gekomen om koning te zijn. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. He, als hij wordt geboren, dan komen de wijzen uit het oosten niet om de Zoon van God te zoeken, maar om de koning der Joden te zoeken die geboren is. Bovendien had de engel Gabriel dat Maria ook al aangekondigd. He. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden en God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dat is er nog niet van gekomen, dus dat is nog niet afgemaakt, dat moet nog gebeuren, dat ligt nog in de toekomst. Maar je gaat toch niet denken dat als de engel Gabriel zegt dat het gaat gebeuren, dat het niet gaat gebeuren. Dus het gaat gebeuren. Alleen, de Heer Jezus is, kijk maar, zo zijn we begonnen en hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. Dus hij was op weg, hij was weer op weg naar Jeruzalem. En we weten wat er in Jeruzalem is gebeurd. Daar hebben de Joden gezegd, wij willen niet dat hij koning is. God wilde dat wel. Dus liet de Heere een bordje boven het kruis spijkeren, dit is de koning van de Joden. Voelt u het? God gaat toch door. De Heer Jezus heeft er nooit aan getwijfeld dat hij geen koning zou worden. Dus hij zal moeten terugkomen om dat koningschap weer op zich te nemen. Hij is de koning van dat koninkrijk waarvan hij als de discipelen aan hem vragen, Heer, wilt u ons alsjeblieft leren bidden? Waarvan hij zegt, jullie moeten ook bidden om dat koninkrijk. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, hier, ook op de aarde. Dat betekent dus dat er een koninkrijk komt, net zoals in de hemel, hier op aarde. Dat is ons diepste verlangen. Als we kijken naar de wereld om ons heen. We kijken naar ISIS. We kijken naar het Midden-Oosten. We kijken naar de vluchtelingen. We kijken naar de mensen die van huis en haard verdreven zijn. We kijken naar de kinderen. Als je in de krant leest dat er meer dan 10.000 kinderen van gevluchte ouders zoek zijn. Waar zijn ze? Het vermoeden is dat ze geronseld zijn, meegenomen zijn, dat ze in de prostitutie zitten, dat ze als slavinnen werken of als slaven. Wat een wereld. Dus ik verlang ontzettend voor deze wereld. Ik verlang naar de opname van de gemeente. Maar als ik naar het nieuws kijk, dan verlang ik dat die wereld hier komt van God. Dus gelukkig, het blijft niet altijd zo. Satan blijft het niet voor het zeggen hebben. Er komt hier een koninkrijk van God op aarde, zoals in de hemel. Zo. Dat wil ik heel duidelijk maken en ook heel duidelijk neerzetten. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Dus dat is nog niet klaar, dat stukje. Hij is, zo zegt Petrus staat in Handelingen 3, hij zegt, hij moest de hemel opnemen tot de wederoprichting van alle dingen waarover God gesproken heeft van oudsher door al zijn heilige profeten, dat dat rijk komen zou. Dus waarom benadruk ik dat zo? Omdat u goed moet begrijpen dat het daarom gaat in dit stukje. Want u heeft het meegelezen, ongetwijfeld. En er komen mensen en die kloppen later aan bij de deur. En die denken, nou hij zal mij wel binnenlaten. En het gaat er niet om dat hij hen, hun verwachting is niet dat ze hem zullen binnenlaten omdat ze geloofd hebben. Ze zeggen, let even goed op, ik probeer het even met mijn eigen woorden te zeggen, dan wordt het duidelijk voor u. Ja, maar Jezus, wij zijn met u samen in de synagoge geweest. Wij hebben met u gedronken. U heeft in onze straten onderwijs gegeven. U heeft in onze straten geleerd. Wij kennen u toch? We hebben met u in de klas gezeten. U weet toch wel wie ik ben? En Jezus zal zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Daar gaat het over. Lees dit maar mee. Dan vers 25, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen. Ziet u, vanaf het ogenblik dat de Heer is binnengekomen, Dus als de Heer Jezus weer terugkeert en binnenkomt in Israël. Dan zullen zij zeggen, vanaf dat moment, aan de deur kloppen en zeggen, Heere, doe ons open. En ze antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. Wij hebben kilometers geluisterd om gelopen om naar u te luisteren. U heeft mij nog genezen. U hebt grote wonderen en laat u me nou buiten staan. Daar gaat het om. Daar is geen misverstand over. Dus laten we even vergeten dat wat je zo geweldig vaak hoort. En als u het niet met me eens bent, dan komt u maar na die tijd gewoon met me praten. Dan lees ik het gewoon nog een keertje uit de Bijbel voor. Want zo staat het er gewoon. Het zijn mensen die met Jezus in zijn koninkrijk zijn geweest, maar die hem niet hebben aangenomen. Die niet naar hem geluisterd hebben. Die niet tot geloof gekomen zijn. En daarom ben ik begonnen vanavond met tegen u te zeggen. Het is toch wel vreemd dat er maar zo weinig waren. Toen Jezus stierf aan het kruis. Dat zijn volk dat totaal niet heeft begrepen. Wat over dat volk van hem daarover gaat het in dit gedeelte. En dat geldt dan ook voor deze vraag die er is en die hier wordt gesteld. Hij trok door de steden en de dorpen heen. Hij had daarvoor verteld van die gelijkenis van dat mosterdzaadje. En eigenlijk wil dat zal de vorige keer ook uitgelegd zijn. Het wil zeggen, die boom die is zo groot geworden, dat die, zo staat het in het Matthäus-evangelie, dat die boom alle tuingewassen overwoekerde, overschaduwde. En die tuingewassen, dat was nou juist het graan wat de goede zaaier had gezaaid. Maar nu was er een boom en die ging over al die tuingewassen heen. En die werd bevolkt door de vogelen des hemels. En dat is niet positief. Het klinkt positief. De vogelen des hemels. Maar het zijn exact dezelfde vogels die we al in de eerste gelijkenis van de zaaier vinden. En die het goede zaad wegpikken. Voelt u? Dus daar is het niet goed. Het deeg, dat is helemaal niet goed. Daar blijkt uiteindelijk dat het koninkrijk van God gelijk is aan een deeg. En dat deeg is helemaal doorzuurd. Helemaal. Het zuurzel is, het zuurdesem is in dat deeg en blaast dat deeg op en we zeggen, nou dat is geweldig. En als we vandaag de dag kijken, dan kijk je om je heen, dan zeg je, God zegent ons omdat wij zulke grote kerken hebben. Is dat zo? Is het aantal, de kwantiteit belangrijk of de kwaliteit? Het uiterlijk of het innerlijk? En het was op het laatst zo groot geworden, dat hele koninkrijk. Maar het was puur zuurdeesem, terwijl we weten dat als het om het kruis gaat, het paaslam dat geslacht is. Ons paaslam. De Joden, de vrome Joden, die zoeken de hele kamer met een lampje af om te zien of er een beetje zuurdeesem is. Zuurdeeg. Want dat is verkeerd. En dat betekent dat als het om het lijden, om het sterven, om het kruis van de heiland gaat, dat kan, ja, hoe moet ik dat zeggen? Daar kan niets van de mens bij zijn. Dat is puur Gods werk voor ons. Dat is het bijzondere en dat is ook het mooie. Dus, als ik u zeg dat veel christenen angst voor de dood hebben, En dat er gepredikt wordt, de dood, dat betekent een eeuwig wel of een eeuwig wee. Herkent u het? De dood betekent de hemel of de hel. En er wordt de vraag gesteld, wat is het dan na de dood? Bent u daar zeker van? Als u komt te sterven. Niet gewoon in een groep, maar in het licht van God, in zijn aanschijn. Weet u dat het voor u eeuwig de hemel is? Na de dood kun je niet meer bekeren na je sterven. Het is wel een hele eerlijke vraag die we aan elkaar moeten stellen. Wat er komt voor ons na de dood. En ik heb nog wel mensen meegemaakt die in hun leven dat er zo zeker van waren dat ze Gods kind waren. En toen de dood kwam, begonnen te schreeuwen en angst hadden voor de dood. Hoe kan dat dan? Waar is dan je geloof gebleven? Waar is dat? Veel christenen hebben iets anders. En het is toch heel iets anders van een Paulus. Een Paulus die zegt, ik ben er zeker van. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Paulus die zegt, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En als je met mensen erover praat, zeg je, ja, Bert, Paulus, hè. Paulus, ja, zo'n Saulus-bekering zou ik ook willen hebben. Een briefje uit de hemel, waarop staat, jij bent erbij. Weet u, vergeet het maar. Vergeet het maar. U moet eens even herinneren op Handelingen 9, als Paulus op weg is naar Damascus. Dacht je dat hij toen hij daar in Damascus de Heer Jezus ontmoette, dat hij halleluja stond te roepen? Weet je wat er gebeurde? Hij werd blind en hij werd vreselijk bang. Want de Heer Jezus had gezegd, ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij stond te trillen op zijn benen. En hij werd gebracht naar Damascus, in de straten rechten. En hij was daar. En hij at niet, 3 dagen lang niet. Dat was Paulus' bekering. Hij was totaal niet zeker van dat hij een kind van God was. Hij dacht dat hem de eeuwige straf wachtte. Want hij had Jezus voor 3 dagen lang, at hij niet. Hij dronk niet. Hij was blind. En weet je wat er gebeurde? Jezus verscheen helemaal niet aan Paulus. Die verschijning van Jezus aan Paulus was niet zijn bekering. Het was ook niet een briefje uit de hemel. De Heer Jezus stuurde gewoon een van zijn dienstknechten. Hij zegt tegen Ananias dat ik Paulus vergeven heb. En Paulus moest het gewoon geloven. Voelt u het? Er was niets in dat opzicht niet wat bijzonders. Ananias komt bij hem, die legt hem de hand op, die zegt, Saul, broeder, de Heer heeft uw zonde vergeven. Nou, de schellen vallen van zijn ogen. Hebt u dat meegemaakt? Heeft God u de zekerheid gegeven dat u een kind van God bent? Zijn de schellen u van de ogen gevallen? Niet omdat u een licht zag of blind werd of God u tegenhield, maar omdat God dat heeft opgeschreven. Omdat het staat in zijn woord. dan zou dit gedeelte u niet angstig moeten maken. Als u die zekerheid hebt, dan weet u dat. Dan kunt u daar, u kunt beter op God vertrouwen als op de angsten van uw eigen hart. Dus, hij geloofde de woorden van Gods dienstknecht Ananias. En wat er toen gebeurde, hij schrijft dat later op. Toen getuigde Gods geest in zijn geest dat hij een kind van God was. Zijn het er weinigen die zalig worden? Ja, als je dat gaat bekijken, afzet tegenover alle inwoners van de wereld die er ooit geleefd hebben, dan zijn dat misschien weinigen. Dan zijn dat misschien weinigen. Maar ik heb u al gezegd, dat is niet het precies waar het hier over gaat. In Lucas 13. Ik moet even bladeren, het even opzoeken. Er staat, hij trok door de steden en het dorp heen terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, heren, zijn het weinigen die zalig worden? En zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik, u zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes. Dat is wat als je daar staat aan de poort te rammelen en te kloppen. En de Heer van het huis, daar heb je het weer, de Heer des huizes, de Heer van het huis Israëls. Dat is Jezus. En zij kloppen, zeggen, Heer, doe ons open. En dan zie je, dan merk je dat in de Bijbel staat, de verwarring, het onbegrijpelijke, het onverwachte, dat zij niet worden binnengelaten. Waarom niet? Wat mankeerde er aan hun? Mag ik het gewoon naar onze tijd toe trekken? Misschien ga je wel jaren naar de kerk. Misschien ben je wel in een predikantsgezin geboren. Zou kunnen, niet? Misschien ben je naar catechisatie gegaan, heb je belijdenis gedaan, ga je aan het avondmaal. Zou dat voldoende zijn? Zou de Heer niet hetzelfde tegen ons kunnen zeggen? Wij zouden zeggen, Heer, maar we hebben bij u aan het avondmaal gezeten. U heeft in onze kerk geleerd. Niet? We zijn trouw naar de dienst of naar de samenkomsten geweest. Het kan toch niet zo zijn dat u ons niet open doet. Wat om gaat is dat Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Er is nooit een relatie tussen mij en tussen jullie geweest. Nou is dat kennen van de Heer Jezus iets heel bijzonders. Niet? Je kunt zeggen, ik ga leren uit de Bijbel en ik ga leren wie de persoon van Jezus Christus is. Daar kun je cursussen voor volgen. En dan zeg je, A, hij is de zoon des mensen, B, hij is de zoon van God, hij is de zoon van Maria, hij is de zoon van David. Je kunt allerlei dingen leren, kennen over de Heer Jezus. Maar dat kennen, die kennis wordt hier niet bedoeld. Hier wordt mee bedoeld het volgende. Dat is degene wat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen in Matthäus 16. Hij zegt, hij vraagt aan hen. En let goed op, we zitten in de lijdenstijd. Hij vraagt het vlak voordat hij zal lijden aan het kruis. Het antwoord van de discipelen is bepalend voor hem om met hen te gaan spreken over het kruis. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Nou, sommigen zeggen Elia, nou ja, een van de profeten, u kent het antwoord waarschijnlijk allemaal wel. Hè, en dan zegt Petrus, u bent Christus, u bent de Zoon van de levende God. Nou, even twee dingen. Ten eerste is het zo, ja, je zou kunnen zeggen, Petrus, hoe kom je daarbij? Hoe kom je daaraan? Hoe weet jij nou dat hij, de Heer Jezus, de Zoon van de levende God is? En dan komt het, dan zegt Petrus, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Petrus, jongen, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus om te weten wie de Heer Jezus is, om hem te kennen, ik heb u nooit gekend, om hem werkelijk te kennen, wat hebben we nodig? Openbaring van God uit de hemel wie de Heer Jezus is. Mensen kunnen ons dat niet openbaren. Kent u de Heer Jezus? Ja, ik heb veel over hem gehoord. Ik heb zelfs met hem gegeten en gedronken. Ja? Niemand kent de Vader dan de Zoon. En de Zoon dan de Vader en die hij het wil openbaren. Paulus biedt in de brief aan de Efeziërs dat wij mogen krijgen de geest van wijsheid en openbaring om hem, de Heer Jezus, op de juiste manier te mogen leren kennen. Voelt u? We zouden ook kunnen zeggen, u hebt de Heilige Geest nodig. En als je de Heilige Geest niet hebt en je hebt hem niet ontvangen, dan ben je bij degene die hem niet kennen. Klinkt dat hard? Maar zo is het wel. Dus de vraag is weer, ik wil u een beetje naar uzelf laten kijken. Kent u de Heer Jezus? Of heeft u van hem gehoord? Hoe weet u zo zeker dat als hij, dat hij tegen u zal zeggen, kom binnen? De vraag van wie dat koninkrijk van God mocht binnengaan, is binnen in het Nieuwe Testament altijd een vraag geweest. Denk er maar aan Nicodemus. Aan wie de Heer Jezus het antwoord geeft in Johannes 3. Tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En eigenlijk is dat hetzelfde antwoord wat de Heer aan Petrus geeft. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. En tegen Nicodemus zegt hij wat uit het vlees geboren is. Dat kan het koninkrijk van God niet beërven. Dus het is duidelijk dat niet. Wij kunnen niet binnengaan zoals wij geboren zijn. We kunnen niet, zelfs niet dat als zo al. Er moet iets hebben plaatsgevonden. Er moet een nieuwe geboorte, er moet een nieuw leven plaatsvinden. Er moet een geestelijke geboorte in ons hart plaats hebben gevonden. Dan alleen. Hoe gebeurt dat dan? Wat moet je daarvoor doen? Dat is de vraag die de mensen aan de Heer Jezus stellen. Heere, wat moeten wij doen om de werken te doen, de werken Gods te mogen doen? Johannes 6. En dan komt het, let goed op. Er is geen andere weg. Het is de smalle weg. Hij is uiterst beperkt. Hij is ontzettend nauw. Het is de enige mogelijkheid. En werkelijk de enige mogelijkheid. Jezus antwoordde hen. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die de Vader heeft gezonden. Daar heb je het. Daar heeft hij die smalle weg. Dat is de weg van het geloof. Werken, zoals hier staat in dit gedeelte. Strijd om binnen te gaan. Dat is de strijd om te blijven bij je geloof. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat was bij Paulus niet de strijd om zijn behoud. Dat snappen we allemaal. Maar het was de strijd om zijn geloof te behouden. Het is de strijd voor ons om in deze tijd ons geloof te behouden. Maar even terug. Die hele nauwe weg die de Joden niet wilden gaan, ze geloofden niet in hem. Ondanks alle wonderen geloofden ze niet in hem. Wat dat betreft is de historie van het Joodse volk niet een bepaald een voorbeeld voor ons. Laten we daar heel eerlijk zijn. Zij konden niet binnengaan wegens hun ongeloof, zegt het Nieuwe Testament. En ik zal u vertellen dat dat plaatje van de Joden die niet dat, u herinnert zich dat wel hè, uit nummer 14. Die Joden die niet dat beloofde land in konden gaan. Terwijl God hun dat land wel beloofd had. Maar ze kwamen allemaal om in de woestijn. En God had geen welbehagen aan dat geslacht. Dat wat daar gebeurde. Ja, dat wordt in het Nieuwe Testament 3-4 keer als voorbeeld genoemd voor ons. Wat zeg je, daarom konden ze niet binnengaan. Dat was de oorzaak. Ze hebben niet geloofd in hem die de Vader had gegeven. Gelooft u in de Heer Jezus? Echt dat hij uw zonde, mijn zonde, dat hij die gedragen heeft naar het kruis. Gelooft u dat u van uw schuld verlost bent, vrij bent, behouden bent, omdat hij die zonde van u wilde dragen? Daar gaat het om. Het is fijn als u naar een kerk gaat, ik zet me daar niet tegen af, dat moet u goed begrijpen. U heeft mede broeders en zusters nodig om te groeien in het geloof. Maar u wordt er niet door behouden. Behouden dat u gelooft. Dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Om u zalig te maken. Dat zijn missie was. U, zoals u hier zit, u persoonlijk. Ik zou elke naam willen noemen. U persoonlijk is hij gekomen om jouw zonde op zich te nemen. Dat is het unieke. De Zoon van God, zegt Paulus. De grootste van de zondaren, de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk hem, ga naar het kruis. Jezus op weg naar Jeruzalem. Betekent één ding dat hij gekomen is om mijn schuld, om jouw schuld op zich te nemen. Wat moeten wij doen? Weet je, wij zijn zulke rare mensen. Niet? 2 Korinthe 5, u kent die teksten wel, daar staat dat God in Christus was om de wereld met zichzelf te verzoenen en dat hij ons de ongerechtigheid niet wilde toerekenen. Let even goed op, hè. Wat lees ik daar? Ik redeneer altijd van mezelf, ik wil dat God mij dat niet toerekent. Dan start u verkeerd. God wil dat niet toerekenen. U hebt niks te willen. Wij waren vijanden van God. We stonden mijlen ver van hem vandaan. Wij konden onszelf niet eens met God verzoenen, al zouden we het willen. Wij waren degene die het kwaad hadden gedaan. En in de Bijbel is het nou eenmaal zo dat degene die het kwaad heeft gedaan, dat is degene die verzoend moet worden. Maar degene die die verzoening geeft, dat is degene die het kwaad niet heeft gedaan. In de Bijbel is het net andersom als in de wereld. In de wereld is het zo dat... Als ik u kwaad heb gedaan, dan gaat u met mij naar de rechter en dan krijg ik op mijn falie. En in het ergste geval kom ik in de gevangenis terecht, niet? En wij zeggen allemaal, dat is eerlijk. God redeneert anders. God zegt, die mens is zo verloren. Die kan zich niet met mij verzoenen. Die is boos. Die is kwaad. Dat hart is niet goed van de mens. Dat is vol ongerecht. Die heeft geen juiste kijk op mij. Die kan niet begrijpen wie ik ben. Die kent mijn gedachten niet. Dus ik ga naar beneden om mij met die mens te verzoenen. God steekt in de Heer Jezus zijn hand naar ons uit. God zegt, eventjes zo, Matthäus, ik meen dat Matthäus 5 is. Als je nou een offer wilt brengen en jij gaat naar het altaar. En jij herinnert je bij het altaar dat iemand anders wat tegen jou heeft. Jij niet tegen die ander, maar die ander tegen jou. Dan moet jij naar hem toe gaan. Je gaven laten bij het altaar. Breng het maar niet, het offer. En jij moet je met die ander verzoenen. Jij kunt dat. Omdat jij geen kwaad hebt gedaan. Jij kunt hem die vergeving aanbieden. Jij staat rein en jij staat in je recht. En dat is genade. Begrijpt u dat? Bijvoorbeeld uit de Galatenbrief. Gij die geestelijk zijt. Als jij nou geestelijk bent. En er is iemand bij je in de gemeente die ongeestelijk is. Die boos is, die kwaad is, die scheldt, die moppert, die op anderen. Dan moet jij naar hem toe gaan. Jij die geestelijk bent. En die ander terecht helpen. Daar heeft u Gods kijk. Dus als ik het vanavond mag zeggen. God wil zichzelf met jou verzoenen. Dat is een smalle weg. Een andere deel van de Bijbel, daar is er een rijke man, weet u wel, die ook in het Lucas Evangelie, zo rijk zegt, Heere, wat moet ik doen? Hè? En dan zegt de Heer Jezus, nou ja, je moet van alles en nog wat. En dan zegt, dat heb ik allemaal gedaan van mijn jeugd af aan. En dan zegt de Heer Jezus, dan heb je de smalle weg. Je moet alles kwijtraken en mij volgen. En daar gaan we de mist in. Dacht u nou echt dat het de Heer Jezus om het geld ging van die man? Hij was zeer rijk. Nee, maar je kunt het koninkrijk niet binnengaan met jouw vlees. Je zult afstand moeten doen van je hele leven. Van alles wat je bent. Van alles wie je bent. Afstand doen. En zeggen, Heer, hier is mijn leven. Kruisig het maar. Maak daar maar een einde aan. Dan kan ik met u het eeuwige leven ingaan. De discipelen zeggen later tegen Jezus, Heer, wij hebben alles prijsgegeven en we zijn u gevolgd. Daarom zegt de Heer Jezus, zullen jullie met mij zitten, de linker en de rechterzijde, in het koninkrijk van God. Voelt u het? Dat volgen van de Heer Jezus, dat kan alleen als je bereid bent alles van jezelf op te geven. Je eigen hoogmoed, je eigen rechten, wie je ook bent. En misschien in sommige gevallen ook wel je geld en je goederen. Maar je krijgt er zoveel meer voor terug. En dat hadden deze mensen niet gewild en dat hebben ze niet gedaan. En de rijke man die ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Hij klemde zijn eigen leven vast. Wat doet u? Wees eens eerlijk. Houdt u zichzelf vast? Heer, ik wil wel iets geven, maar niet alles. Ik wil dit niet opgeven. Ja, wat moet Jezus dan met ons? Is het zo dat we alleen in hem willen geloven, omdat we zeggen, nou ja, goed, dan komen we in de hemel. Daar is het, daar gaat het om. Maar waar de Heer Jezus het hier over heeft, is niet de hemel. Het is met hem leven in het koninkrijk van God. Verzoening kun je op twee manieren, je hebt twee Bijbelse manieren waarop je naar verzoening kunt kijken. In het Hebreeuws zijn er trouwens ook twee verschillende woorden. Alleen bij ons wordt dat allebei als verzoening vertaald. Het ene is dat je weet, ik ben verzoend door het bloed van het lam. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, we hebben vrede met God. En de verzoening die ons in Christus geschonken is, toen wij nog zondaren waren en in hem hebben geloofd. Het is het afwassen van onze zonde door het bloed van het lam. Daar nemen heel veel christenen genoegen mee. Zeg, ik ben met God verzoend, mijn zonden zijn afgewassen, ik mag naar de hemel gaan. En dat is ook zo, maar we hebben het hier niet over de hemel. We hebben het hier over mensen die met hem leven in dat koninkrijk van God. En dan zegt de Heer, en dan is verzoening heeft nog een ander woord. Dan heb je die verzoening uit 2 Korinthe 5, dat God zijn hand uitsteekt, omdat hij zich met mensen wil verzoenen, dat God in Christus Jezus naar ons toe komt, om hen met God te verzoenen, niet in de eerste plaats, dat geldt, dat mag ook gerust denken, om hen in de hemel te brengen, maar omdat zij niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en die voor hen is opgewekt. Ze zouden met Jezus leven. Het is een verzoening om een relatie te herstellen. Het is een verzoening om een relatie te krijgen met God, een relatie met de Heer Jezus. Heeft u een relatie met hem? Dat u weet, hij gaat met mij, hij staat met mij. Ik praat met hem de dingen door. Daar ging het eigenlijk om. Daarom is die weg zo smal. Want dat is de weg van het geloof. Want ook die relatie is alleen een relatie door geloof van onze kant. Nog eens eventjes. Even terug naar het volk Israël. Even terug naar die woestijn. Ik zal u een voorbeeld noemen. Ik denk dat u misschien al heel vaak die geschiedenis gelezen hebt. Maar misschien nog nooit zo gelezen. Ik zeg hem even met mijn eigen woorden. Mozes had een relatie met God. Hoe had hij dat? Hij ging de tent van de samen van de ontmoeting binnen. Hij sprak met God en God sprak met Mozes zoals een vriend spreekt. Nou, onze relatie is wat dieper. Wij spreken met God zoals een zoon spreekt met zijn vader. In Christus Jezus. Dat is een diepe relatie. Maar goed, Mozes sprak met God. En dan krijg je in nummer 10, dat eerste moment dat Mozes, dat het volk Israël weggaat. Niet? Wij zijn bij de Sinai, daar is het verbond gesloten, daar is dat volk aangenomen als Gods volk, het volk Israël. En daar was nog wat bijzonders, daar heeft God niet alleen het volk Israël als volk aangenomen, maar ook gezegd dat hij in het midden van dat volk zou optrekken. Mozes had dat bepleit. Mozes had gezegd, Heere, neem toch alstublieft dit volk als uw volk aan, als ik genade heb gevonden in uw ogen. En God zegt, Mozes, ik zal het doen, omdat jij genade hebt gevonden in mijn ogen. Prachtige illustratie naar de Heer Jezus toe. En God trekt in het midden van dat volk op. Als God nou in het midden van u optrekt. Weet u, het volgende hoofdstuk, dan beginnen de Israëlieten te mopperen. En dan staat erbij, en de Heer hoorde het. Ja. Als hij in het midden is, dan hoort hij dat. Is God in uw huis? In uw leven? En moppert u? Waarom moppert u? Dat was het voorbeeld. Het mopperen betekende voor God dat als hij in het leven van iemand is en voor iemand zorgt, een afwijzing. Alsof hij het niet goed doet. Mozes, als Mozes er is, en ze vertrekken voor het eerst van de Sinaï, dan gaat die wolk omhoog, dat is een prachtig beeld. Die wolk die gaat omhoog en die gaat alvast 3 dag reizen vooruit om voor het volk van God een rustplaats te zoeken. Dat is bijzonder. Dus gewoon in onze situatie, als u bij dat volk hoort van God, dan zorgt hij voor dat volk. Hij, de Heer Jezus, is de goede herder die vooruit gaat. 3 dag reizen. Zover kunnen wij niet kijken. Maar zover gaat God voor ons uit in ons leven en wij hoeven hem alleen maar te volgen. En hij heeft dus de weg gebaand. Wat hebben we te mopperen? En dan volgt het volk. En dan kwam weer de ark des Heren, die werd met kleden overdekt. En dan werd die ark opgenomen en dan ging Mozes bij die ark staan. En voor Mozes was God zo reëel in het leger van Israël aanwezig, dat Mozes tegen die ark, waar het verzoendeksel op lag, begon te praten alsof hij tegenover God sprak. Lees u maar eens nummer 10. Ik kan het beter even uit de Bijbel voorlezen. Nummer 10. Vers 15. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. Heeft u dat 's morgens wel eens gebeden? Sta op, Heere, laat uw vijanden verstrooid worden en van uw aangezicht vluchten. Ik ga achter u aan, ik heb een relatie met u. En als ze rusten, die wolk, zei hij: keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Hij was notabene tegen een houten kist, tegen een ark aan het praten. Hij sprak in geloof. Hij wist dat God in de legerplaats was. En hij wist dat God woonde boven het verzoendeksel. Dus sprak hij gewoon God aan. Heeft u dat wel eens gedaan? Zo geloofd. Kunt u een beetje voorstellen als God in die plaats aanwezig was. En het trok mee en de Israëlieten begonnen te mopperen. En de Heere hoorde het. Wat de reactie van de Heere geweest is. Kennen jullie mij wel? Dat vindt u in het volgende hoofdstuk in nummer 11. Daar vinden we dat. Daar was zelfs Mozes. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. God gaf voedsel uit de hemel. Er staat in Psalm 78. Dat als hij het mannen geeft. Het brood van de engelen gaf hij aan hun. Hij opende de sluizen van de hemel. Het betekende gewoon dat dat voedsel. Wat de engelen aten. Gaf hij ook aan zijn volk. Dat is God. En 1 Korinther 10, u moet het maar eens rustig lezen, staat erbij: zij dronken uit een geestelijke rots en ze kregen het geestelijke brood. Engelen zijn immers dienende geesten, dus het is niet zo verwonderlijk dat het voedsel voor de geest is. En via dat voedsel voor de geest hadden zij dus een relatie met God. Geestelijke drank. En geestelijk brood. Psalm 78, brood voor de engelen at iedereen. Hij opende de sluizen van de hemel. En zij begonnen te mopperen. Zei: wat is dat nou toch? Ik wil mijn Bijbel niet lezen. Dat is veel te vermoeiend. Voelt u? Dus. Ze zeiden, zegt Psalm 78, ze tergde God. Ze zeiden tegen de Heere God, ja, hij geeft dat manna wel, maar het is eigenlijk niet om te eten. Kan hij ook vlees verschaffen voor zijn volk? Zie, hij opent wel de hemel en is de rots, dat we hebben water en we hebben brood, maar kan hij ook vlees verschaffen aan zijn volk? Het vlees wil vlees. Voelt u? Het vlees verlangt naar vlees. En de geest verlangt naar geest. En het vlees kan het koninkrijk van God niet beërven. En dan begrijpt u gelijk wat de smalle weg is. Het is de geestelijke weg. Het is de weg van het kruis. Het is de weg van het geloof. Want zelfs Mozes, toen God tegen Mozes zei, Mozes, je moet tegen het volk zeggen, ik zal ze vlees te eten geven. Niet maar een klein beetje, leest u maar in hoofdstuk 11. Vers 18. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen de morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en u zult eten. Dan komt het. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen, geen 20 dagen, maar tot een volle maand, totdat het jullie neus uitkomt en jullie ervan walgen. Kan God ook vlees verschaffen aan zijn volk? Wie is God eigenlijk? En Mozes zegt, dat kan niet. Mozes zegt, dat is toch niet mogelijk. Mozes zegt, kijk eens even om u heen. U wilt aan een heel volk vlees geven. Kijk eens wat er verder staat. En Mozes, vers 21, zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees geven, en zij zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleivee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Zelfs Mozes twijfelt. Dat kan toch niet. We hebben hier geen koelkast. We hebben geen diepvriezers. We hebben geen runderen. Kunnen die nou allemaal... Hoe wilt u dat doen? En dan ziet u precies waar het om gaat. Eigenlijk is dit de kwestie. Ze vertrouwden God niet. Ze geloofden niet. God gaat, lieve mensen, met u de smalle weg. Gelooft u hem daarin? Gelooft u dat God het kan? God zegt tegen Mozes, Mozes, dan moet je ophouden. Je zult zien dat de arm van de Heere niet te kort is. En als u dat de geschiedenis verder leest, zult u merken dat er zo ontzettend veel vogels zijn gevallen. Dat was 2 el hoog, zo groot. Een dagreis buiten de lege plaats, dat is ongeveer zo'n 40 kilometer. Zo hoog heeft God ze laten vallen. Kan God voor zijn volk zorgen? Kunnen we de smalle weg gaan in vertrouwen op onze God? De weg van het geloof? De weg waarvan we zeggen, Heere, bij u is niets onmogelijk. De weg van het lijden van God in jouw leven. De weg van het toevertrouwen van jouw leven aan zo'n God. De weg van het uit handen geven van jouw leven aan God. De weg van hem vertrouwen, hem liefhebben. Weet u nog misschien dat hele begin toen u een kind van God werd en toen zei, ja, ik ben de Heilige Geest, heeft het in mijn geest getuigd. Het is voor mij allemaal zo zeker, is het er nog? Gaat u die smalle weg nog? Die weg die de meeste mensen niet willen gaan. Velen zijn het die buiten blijven. En als ik naar de christelijke kerk kijk, dan ben ik ervan overtuigd dat de meeste christenen die weg niet willen gaan. Ze willen en hun zichzelf handhaven, hun eigen vlees handhaven. Ze willen kwakkels hebben, voedsel voor het vlees. En aan het geestelijk voedsel, aan het woord van God, aan dat wat God uit de hemel wil geven, wat de waarheid is, de weg. Ja, moet niet te veel meer bijbelstudies hebben en niet te veel over het woord praten. We zijn in een wereld terechtgekomen, ook in de geestelijke wereld, waar steeds meer het gaat om het uiterlijk en om het snelle, om het flitsende, om het mooie, om de beelden die je ziet. En waar zijn die mensen die in stil vertrouwen, in de stilte van hun hart, de stem van Jezus verstaan? Zeggen, Heer, ik neem mijn kruis op en ik volg u. De smalle weg. Wat mensen ook zeggen, wat ze om hen heen ook zeggen, hoe mensen de Bijbel ook verdraaien. Hou me vast. Ik klem me aan u vast. U bent dezelfde. Ik volg u de smalle weg. En dan moet het door lijden heen gaan. Dan gaat het toch naar uw heerlijkheid toe. Dan is deze reis in de woestijn niets anders als een beproeving waarin u aan het eind waarvan u ons wel wilt doen, waarin u ons wilt zegenen. Alleen in deze weg zal God ook de eer krijgen in ons leven. Alleen als we in de storm gaan, dan kunnen we zien dat er één is die de storm tot stilte kan brengen. Als we de storm niet willen, dan leren we ook degene niet kennen die die storm tot stilte brengt. Durft u het aan, met Jezus alleen, op die smalle weg verder te gaan. Amen.